Mag ik de heer Simons de griffier het woord geven ter beantwoording?
Ik ben de portefeuillehouder, meneer Ochtman. Of meneer Thomas. Mag niet uit, grapje. Maar gestegen. U weet, misschien heb ik gesolliciteerd. Je weet het nooit, hè. Even kijken. Ik ga het rijtje even af betreffende de vragen. Dan begin ik bij de heer Weijers. De heer Weijers vraagt de financiële verdeelsleutel, waar is die op gebaseerd? U zei op een gegeven moment in de oude verordening staat dat het basisbedrag 100 euro is en het bedrag per raadslid ook 100 euro. Dan zegt u, als je die verdeelsleutel doortrekt richting de nieuwe verordening, dan zou het de 300-300 zijn. Dan was ik even het rekenen. 5 fracties, 15 raadsleden, kom je op 2000 euro uit in de oude verordening. En in de nieuwe verordening kom je dan ook op 6000 euro uit, als ik het goed heb. Dat is eigenlijk hetgene wat u zegt. En u zegt van, waarom heb je dat niet doorgetrokken? Ik weet niet waar de oude verordening die 100-100 op gebaseerd is. Toen ik deze verordening aanpaste conform VNG-model, heeft de VNG alleen aangegeven het bedrag wat ter beschikking gesteld wordt, of wat ter beschikking gesteld kan worden aan de Raad voor financieel ambtelijke ondersteuning, is 0,2 promil van de totale begroting. Dus dat heb ik berekend, dat is 6000 euro. Dan heb ik gekeken wat is een redelijk bedrag als standaardbedrag te pakken waar iedere fractie mee uit de voeten kan. Nou heb ik 3000 euro gedeeld door 5, is dan die 600 euro per fractie. En dan vervolgens die andere 3000 euro gedeeld door die 15, dan ben ik op die 200 euro uitgekomen. Ik vond dat een redelijk bedrag, gezien het feit dat je voor 100 euro vandaag de dag bijna niets meer kunt realiseren. 600 euro standaard en dan 200 euro per fractielid, vond ik redelijk. Als deze raad uiteindelijk zegt van ja, wij willen die verdeelsleutel hanteren zoals ze was. Dus als je terugvalt op die 100-100, 300-300, dat kan. Dan zal dan gedurende of tijdens de raadsvergadering zal dan een amendement ingediend moeten worden waar de raad dan uiteindelijk over beslist. Dat als eerste. U zei lid artikel 3, lid 3. Ik moet even kijken wat er staat. Ja, het is natuurlijk een ruim rekbaar begrip wat betreft ook de omschrijvingen. En dan is het niet alleen binnen dit artikel, maar ook meerdere artikelen die je heel ruim kunt opvatten. Ik zit dan eigenlijk te denken, wat kan de gemeente schaden? Nou, bijvoorbeeld als een gemeente in onderhandeling is met een externe partij en daar gaat een raadslid uiteindelijk vragen over stellen die ik als griffier of als griffie niet kan beantwoorden en dan ambtelijke ondersteuning vraagt om daar een verdiepingsslag in te maken, kan ik mij voorstellen dat de gemeentesecretaris dan aangeeft van dat doen wij niet omdat dat bedrijfsgevoelige informatie is en we zitten dan net op dat moment in die onderhandelingen. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Maar dat hangt natuurlijk op dat moment ook van de casus af. Er zijn denk ik meerdere voorbeelden te bedenken, maar dit is hetgene wat me nu op korte termijn te binnen schiet. Het is ook altijd puur afhankelijk van de vraag die het raadslid op dat moment stelt. Dan hebben we nog de procedure, dat is de derde vraag van u, onduidelijk. Alle raadsleden op de hoogte worden gesteld, feitelijke vragen. Nou, we beginnen met het delen van de antwoorden van de feitelijke vragen. De griffie vindt dat alle raadsleden dezelfde informatie moeten krijgen en ook dezelfde informatie gedeeld moet worden onder alle raadsleden. Dus als een raadslid een vraag stelt, dan krijgen alle raadsleden krijgen het antwoord op die vraag, omdat die informatie gelijk moet zijn voor alle raadsleden. Daarbij zegt u dat de huidige procedure iets omslachtig is in die zin dat wanneer je met een ambtenaar wilt spreken en dat je dan van allerlei stappen moet ondernemen. Correct, dat hebben we ingebouwd A, om de ambtenaar in bescherming te nemen en B, dat hebben we ook in het seniorenconvent hebben we dat gedeeld, is het zo dat wanneer een raadslid een feitelijke vraag gaat stellen aan de ambtelijke organisatie, die komt bij de Griffie, komt die binnen. De Griffie beoordeelt of dat makkelijk kan. Op het moment dat de Griffie zoiets heeft van nou, dat zou in principe ook een ambtenaar kunnen afhandelen, gaat de Griffie naar de gemeentesecretaris. Daar wordt overleg gepleegd en als dat zo is, wordt het raadslid in contact gebracht met de ambtenaar om uiteindelijk dan ook die vraag te beantwoorden. Wij zijn er heel streng en ook heel streng op vanwege het feit dat we niet willen dat een ambtenaar in een politiek speelveld terechtkomt op het moment dat een raadslid vragen gaat stellen. En om de ambtenaar dan niet in een in verlegenheid te brengen of in uitspraken te doen richting een raadslid waar hij of zij op dat moment zijn voordeel mee kan doen, zijn wij wat betreft de vragen aan de ambtelijke organisatie, hebben die procedure zo ingericht en zijn we er ook heel erg keen op. Dat waren de vragen van de heer Weijers. De heer Thomas, even kijken. U zei pagina 2 van 5, alinea 4, laatste zin. Even lezen. Ja. Ik zou, en u hebt gelijk, hij loopt niet lekker. En ik zou er op een gegeven moment tussen willen voegen voor specialistische hulp met specifieke informatie die alleen bij de reguliere ambtelijke organisatie beschikbaar is, kan ook in beroep op de ambtelijke organisatie worden gedaan. Ik denk dat als we dit erbij voegen, dan loopt die zin en dan is die ook helder en duidelijk. Ja? Dit wordt ook aangepast voor de raadsvergadering. Ja? Dan is dat dat. Even kijken. Artikel 1, lid 3, commissielid. Ja, een terechte opmerking. Dat werd ook al in het seniorenconvent werd die opmerking geplaatst. En in principe is het zo dat een commissielid door de raad wordt benoemd. Dus in principe hoeft dit ook niet in de definities te staan. Dus wat dat betreft kan het commissielid en de definitie ook gewoon geschrapt worden uit deze verordening. Zodat er ook geen verwarring ontstaat. Dan kijk ik even naar de commissie of de commissie dan mee akkoord gaat. Dan zal ik dan ook de verordening in die zin zo aanpassen. Zodat die dan aangepast voor ligt tijdens de raadsvergadering. Ja, commissie knikt ja. Prima. Dan hebben we nog artikel 5, een toelichting. Verstrekken van informatie, verzoek om ambtelijke bijstand. Ja. Een ambtenaar werkt voor het college. Ja. Op het moment dat een raadslid om ambtelijke bijstand vraagt, dan gaat het raadslid of dan gaat de ambtenaar voor het raadslid werken, om het zo maar te zeggen. Dat betekent dat in bepaalde situaties, kan ik me voorstellen, dat een ambtenaar in een spagaat komt op het moment dat hij bepaalde werkzaamheden voor een raadslid zou moeten uitvoeren. Om dan uiteindelijk te zeggen van oké, goed. De wethouder informeert bij de ambtenaar van goh, wat heeft het raadslid gevraagd betreffende die bepaalde casus. En de ambtenaar loyaal is naar het college. Kan ik me voorstellen dat een ambtenaar daar iets over zegt richting de portefeuillehouder. Maar hij werkt op dat moment niet voor de portefeuillehouder, hij werkt op dat moment voor het raadslid. Dus je komt op een gegeven moment in een hele vervelende situatie ambtelijk gezien dan een ambtenaar. Daarom heeft de VNG op een gegeven moment gezegd, op het moment dat een portefeuillehouder een vraag heeft betreffende de vraag en de ambtelijke bijstand die door het raadslid gevraagd is, is het netjes dat de portefeuillehouder rechtstreeks naar het raadslid gaat, die vraag stelt aan het raadslid, dus hij gaat buiten de ambtenaar om, zodat de ambtenaar niet in een spagaat komt of niet in een vervelende situatie komt, waardoor die de wethouder, eigenlijk het college, niet wil benadelen, maar ook niet het raadslid wil benadelen. Vandaar dat je die rechtstreekse benadering krijgt. En dan kan ik me voorstellen, bijvoorbeeld dat wanneer je een bestemmingsplan hebt, wat toch een technisch-juridisch onderdeel is, waarvan een raadslid zegt van, daar wil ik graag ambtelijke bijstand bij hebben, dat het technisch-juridisch dan op een andere manier geformuleerd moet worden door het raadslid, omdat het raadslid bijvoorbeeld een abonnement of een motie wil indienen, ja, wat dan kan schuren met hetgeen wat in het bestemmingsplan staat, wat door het college aangeboden is aan de raad, dat een ambtenaar dan op dat moment zoiets heeft, ja, ik zit tussen twee vuren, wie moet ik nou dienen? Ik kan niet twee heren dienen. Dus vandaar dat de VNG heeft gezegd, van als dan het collegelid of het college dan een vraag daarin heeft, ga rechtstreeks naar het raadslid en bespreek dat, zodat de ambtenaar dan uit de vuurlinie blijft. Dat is eigenlijk de toelichting op dit artikel. En dan hebt u ook nog de vraag gesteld, artikel 10, als ik het goed heb, lid 2, ja. Dat doelde hij eigenlijk op de tweede zin in dat artikel. De burgemeester beslist omtrent de ingediende factuurdeclaratie. Ja. Als je nou naar lid 1 gaat kijken van dat artikel, daar staat dat de fractie een gespecificeerde factuurdeclaratie bij de griffier indient. Op het moment dat die declaratie ingediend wordt en de griffier heeft zoiets van, hey, klopt dat wel? Is dat wel iets wat onder die financiële ambtelijke bijstand valt? En hij weet het niet. Dan gaat hij op een gegeven ogenblik in overleg met de burgemeester. Is het zo dat daar een discussie volgt? Dan kan de burgemeester op een gegeven ogenblik het besluit nemen om de declaratie wel of niet te honoreren. Dus eigenlijk lid 2, die tweede zin, verwijst eigenlijk ook naar lid 1. Je kunt dan wel zeggen van ja, je gaat er een ander woord gebruiken, maar dan moet je ook weer het woord in lid 1 gaan aanpassen.
Daar interruptie de heer Thomas.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de toelichting over het laatste punt even, daar wil ik even op interroperen, is duidelijk. Wij vermoeden al dat het niet ging dat de burgemeester elke factuur ter verordening krijgt. Alleen bij twijfel, dus als de griffier zelf reden heeft om niet tot uitbetaling over te gaan, dan overlegt hij of adviseert hij de burgemeester om beslissing te nemen. Dank u.
Simons.
Dat is correct, meneer Thomas. Ja. En als ik het goed heb, heb ik alle vragen beantwoord.
Tot zover in de eerste termijn. Wie mag ik in de tweede termijn hier het woord nog overgeven? Oh. De heer, mag het in de tweede termijn? Oké, de heer Weijers.
Dank u wel. Het schaden en dergelijke, zoals het er letterlijk staat, maar daar zijn we denk ik over eens, is zeer arbitrair in deze. Hè? Ik hoop dat het schaden dan ook echt schaden betreft. En niet dat we op andere manieren door zo'n regel monddood gemaakt zouden worden. Dat is geen goede zaak. Twee, de ambtelijke bijstand als raadslid, als ik nota bene iemand heb, laat ik een stom voorbeeld pakken, die een gehandicapte parkeerkaart nodig heeft. En ik wil hem de weg wijzen daarheen, hoe dat in zijn werk gaat. Ja, dan moeten we dus, dat is dus heel feitelijk. En dan gaat dit allemaal richting griffier, en via de griffier gaat dat weer naar een overleg met enzovoort. Dus in mijn beleving zeer omslachtig, en het is iets eenvoudig feitelijks. En ik heb het natuurlijk niet over politieke gevoelige zaken. Dat politieke speelveld blijf ik vanaf met een ambtenaar, maar dat doet hij zelf ook wel. Dus ja, ik blijf dat een vreemde gang van zaken vinden en ook onnodig tijdverlies naar enerzijds de betreffende burger in kwestie en anderzijds onnodig werkzaamheden die door allerlei gremia moeten worden verricht om tot een oplossing te komen. En ten derde, fijn, dat amendement dat gaat er komen wat ons betreft. Dus dat is fijn, die toezegging. Of die doen wij dan. Ja. Dank u.
Dan geef ik het woord aan de heer Simons ter beantwoording.
Laat ik het zo zeggen, meneer Weijers. Als griffier zit ik in de driehoek namens de raad. En dat betekent dat de discussies die ik heb in de driehoek met de burgemeester, die dan namens het college daar zit, en de gemeentesecretaris, die namens de ambtelijke organisatie daar zit, zal ik altijd proberen om het meeste uit, of beter gezegd, het meest eruit te halen voor de raad. Dit artikel, wat u net bedoelt op 3.3c, is het niet om een raadslid mondo te maken, absoluut niet. Op het moment dat er vragen binnenkomen, zal ik dat heel objectief beoordelen en zal er ook heel transparant en objectief mee omgegaan worden. Dit is ook niet iets om raadsleden mondo te maken. Nee, dit is puur richtlijnen waar wij, of waar beter gezegd de raad of de commissieleden zich aan gaan houden, zodat je uiteindelijk ook een gestroomlijnde processen gaat krijgen. Dus dat op dat monddood.
Ter interruptie, de heer Weijers.
Maar dan toch, er is maar één persoon die die beslissing neemt, en dat is in dit geval de secretaris. Dus u kunt stinkend uw best doen, maar uiteindelijk beslist de secretaris daarover.
De heer Simons.
Op het moment dat de vraag binnenkomt, meneer Weijers, dan wordt die beoordeeld door de griffier. De griffier spreekt met de secretaris, komen wij er niet uit en dan komt de burgemeester er nog bij. Dus dan zitten we uiteindelijk met z'n drieën en dan moeten goede argumenten op tafel komen waarom dan uiteindelijk geen ambtelijke ondersteuning wordt verleend. Ik pretendeer altijd ervoor, het zijn de griffier die namens de raad opkomt om altijd ambtelijke ondersteuning te krijgen op het moment dat een raadslid dat vraagt. Dus op het moment dat wij discussies gaan krijgen over wel of geen ambtelijke bijstand, zal de gemeentesecretaris met goede argumenten en redenen moeten komen om mij daarin te overtuigen. Dus het is niet zo dat alleen de gemeentesecretaris hierin beslist. Daar is van tevoren ook een duidelijke en heldere discussie geweest waarom ik vind, en de burgemeester ook een mening daarin heeft, waarom het wel of niet wordt toegekend.
Nogmaals, de heer Weijers.
Ja, dan ben ik van mening dat artikel gewijzigd moet worden, want er staat heel nadrukkelijk, de secretaris zal het verzoek om ambtelijke bijstand weigeren als dit naar zijn oordeel het belang van de gemeente kan schaden. En dat er aan vooraf gaat een verhaal met de burgemeester en met u als griffier, vind ik prima, maar uiteindelijk beslist die secretaris daarover.
Simons.
Dat is correct. Ja, hij maakt uiteindelijk de beslissing daarin. En dan zegt hij van dat gaat dan niet door nadat wij die discussie hebben gehad. Dus dat klopt. Ja. Dan hebt u nog wegwijs. Ik heb even geschreven raadslid gehandicapt, parkeerkaart, oplossing en dergelijke. Nou, op het moment dat een burger een dienst wil afnemen van de gemeente, dan moet dat niet via de griffier, maar dan moet dat gewoon via de normale standaardweg. Dus dat betekent wanneer iemand een gehandicapte parkeerkaart of een paspoort aanvraagt, kan ik me voorstellen dat u als raadslid zegt van ik wil die persoon daarin helpen, maar dan kunt u hem ook gewoon via de reguliere procedure naar binnen leiden, zodat die persoon dan ook dat kan aanvragen. Ik kan me wel voorstellen dat wanneer je als burger een vraag hebt die bij een raadslid neergelegd wordt, wat bij de griffier binnenkomt, dat dat dan voor u omslachtig is. Maar ik heb net uitgelegd wat de procedure is, zodat we die ook iets versoepeld hebben. En dan hebt u ook nog gezegd, het amendement, ja, dat is prima, dat staat iedereen vrij. Dus dan zien we dat wel op de 27e maart verschijnen. Dat waren mijn antwoorden, voorzitter.
Dank u wel, dat was ook de tweede termijn. Dan rest mij alleen nog de vraag, is het raadsvoorstel rijp voor beraad in de raad? Burgerbelangen?
Akkoord.
Leefbaar Simpelveld?
Akkoord.
Lokaal Actief?
Akkoord.
CDA?
Akkoord.
Samen 1?
Een toelichtende vraag aan de griffier. Wat er staat, zijn we het grotendeels mee eens. Maar ik weet niet of het amendement het straks haalt. Dus op basis daarvan zijn wij dus niet akkoord, lijkt me logisch.
Oké, dus een. Dat is meer een verzoek nog aan de griffier.
Ja, ik wil er wel op antwoorden. Normaal gesproken is het zo dat je het eigenlijk in de tweede termijn hebt moeten doen. Maar goed, dat terzijde. Gaat u akkoord met hetgene zoals het hier ligt? U zegt van nee, ja, een amendement wordt op dat moment ingediend en dan zal de raad daarover een besluit nemen. Dus dat is het, ja. En wel met de opmerking, en sorry dat ik het woord overneem, met de opmerkingen die we net ook even besproken hebben. Zo wordt het aangepast. Ja? Oké, prima.
Dat betekent dat er 4 fracties voor zijn, 1 fractie tegen en het stuk gaat dus door naar de raad.